Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach, maar de ster van deze show, de man die je altijd wil terugvinden in je favoriete podcast-app, Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen, formatontwikkelaar, de man achter programma's als That's the Question, tv-makelaar, Singletown. En jij zat ook nog in dat team dat Big Brother verzon. Hoe is het om er weer te zijn?
Nou, ik heb er weer enorme zin in, Jelle.
Ja, ik zie het.
Met zo'n intro kan het niet meer misgaan.
Ja, we gaan deze aflevering internationaal opzoeken. We hebben het namelijk over het meest fascinerende televisieland van de wereld. De Verenigde Staten. Het land dat ons geniale films en series bracht. We hebben het er heel vaak over. Maar het is ook een land met twee gezichten als het aankomt op nieuws. CNN aan de ene kant, Fox News aan de andere kant. En over die strijd, die mediaoorlog, schreef Remo Mens een boek, Nieuws als Wapen. En hij is hier, welkom.
Dat klopt, dankjewel.
Goed dat je er bent.
Tuurlijk.
Amerika-deskundige. Bijna fulltime talkshow host.
Host,
auteur,
vast.
Gast.
Ja.
Bijna
nog geen host. Nee.
Hoe zou je jezelf omschrijven?
Oh, vind ik een goede vraag.
Welke van de drie? Amerika-deskundige of toch auteur?
Nee, Amerika-kenner eigenlijk. Dat is vaak als je in zo'n programma zit. Hè, zeker als je daar voor het eerst komt, dan zeggen ze: wat moet er in het titelbalkje? En ik denk wel eens van ja, als ik nou koninklijk huisdeskundige had neergezet, dan was ik dat nu. Want als je gewoon zegt, ze gaan niet checken of je er een diploma voor hebt. Maar dan zeg ik altijd Amerika-kenner. En daar bouw ik eigenlijk wel heel veel dingen omheen. Dus daar zit het auteurschap in. Maar daardoor zit je ook als gast bij al die programma's bijvoorbeeld.
Ja. Hoe word je Amerika-kenner?
Nou, ik vind het geestig, want ik zat laatst naar Maarten van Rossum te luisteren.
Ja.
En die werd die vraag ook gesteld. Toen zei hij, het is nou niet alsof ik wakker word 's ochtends en denk ik wil Amerika-kenner worden. Of dat hij dat vroeger had, hij is erin gerold. Maar ik dacht, ik ben gefascineerd door dat politieke spel in Amerika. Dat heb ik al sinds mijn 12e. Vraag me niet meer om, maar dat heb ik al heel vroeg
toen
gehad.
Toen was je al politiek geëngageerd in Amerika.
Ja, toen keek ik naar de verkiezingsstrijd tussen Al Gore en George W. Bush. Ja. En dat was per toeval ook nog eens een hele spannende strijd. Ja. Want die werd op 500 stemmen beslist. Dus dan denk ik dat er toen een zaadje ook is geplant en dat niet meer weg is gegaan. En nou ja, op een gegeven moment was ik in de eind 20. En toen dacht ik, ik volg dat hele spel nu al jaar of 20. Dat maakt me een kenner. En ik vind het leuk om erover te vertellen. Ik zou dat ook wel op televisie of via lezingen willen doen. Volgens mij moet ik een boek schrijven. Want als ik een boek schrijf, dan kan ik in ieder geval die dingen die ik de afgelopen 20 jaar gesignaleerd heb, kan ik daarin kwijt. En als je een boek schrijft, dan nemen mensen je serieus en ben je ineens een kenner. Dus mijn eerste tip zou zijn, schrijf een boek. En vertel vervolgens aan iedereen dag in dag uit dat je Amerika-kenner bent. En dan gaan mensen het vanzelf in een titelbalkje ergens zetten en dan ben je het.
En dit is dus je tweede boek al?
Ja.
En hierin laat je de kijker zappen tussen twee Amerika's.
Ja, en de vraag was dus, hoe word je Amerika-kenner? Want mijn eerste boek ging over...
Sorry.
Nee, geef niet. Om het even af te maken, mijn eerste boek ging over Trump. Dat heette Lang Leven Trump.
Ja.
Dat ging in feite over dat Trump kan morgen onder de tram komen, maar dan blijven die trends achter Trump gewoon bestaan.
Ja.
En dat had ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het worden van Amerika-kenner. Want toen dacht mensen, een boek is Lang Leven Trump, is dat een pro-Trump boek? Of hoe zit dat? En iemand verklaart het Trumpisme een beetje, neemt dat ook serieus, kom daar eens over vertellen. En dat heb ik toen gedaan. Bij Op1 was dat een keer. En toen dacht ik, als ik dit nu een beetje leuk doe, dan word je misschien wel een keer teruggevraagd. Maar dat is dan een beetje zijn doel voorbijgeschoten. Want dat ging best wel redelijk. Inmiddels zit je
overal.
Een
beetje uit de hand gelopen.
Ja, dus dat maakt het helemaal af van hoe word je dan Amerika-kenner. Maar inderdaad, nu het tweede boek geschreven.
Ja, en Trump had de ene kant van Amerika achter zich.
Ja.
Veel op Fox nieuws te zien. Andere kant is natuurlijk CNN. Je hebt het over dat die Amerikanen tussen twee werelden aan het zappen zijn. Dat zijn dan die twee werelden, links en rechts? Of is het te kort door de bocht?
Is ja. CNN zo links eigenlijk? Is het echt zo? Staan ze echt dat tegenover?
Is een beetje... CNN is heel links, ja, ja, ja. Ja, ja. Althans, ze hebben onlangs een nieuwe directeur aangesteld. Kunnen we het misschien zo nog over hebben. Die wil van koers wijzigen. Die zegt, we moeten eigenlijk weer terug naar waar we in de jaren 80, 1980 voor zijn opgericht. Namelijk die 24 uur nieuwszender. Maar die mensen vooral serieus nemen. En waar je voor een stukje duiding terecht kan. Mm-hmm. En we moeten af van die wedstrijd verplassen met Fox News aan de rechterkant. En MSNBC aan de linkerkant. Tijdens de Trump-jaren in het Witte Huis gingen zij daar heel erg in mee. En die directeur zegt, nee, we moeten weer terug. We moeten niet met die twee schreeuwlelijken concurreren. Maar wij moeten concurreren met de New York Times bijvoorbeeld. Ik wens hem daarin veel succes. Maar hij is ook directeur nummer 6 de afgelopen jaren die dat probeert. En uiteindelijk zie je toch dat de strijd om de kijker. Want des te meer kijkers, des te meer geld. Des te meer winst. Dat er vaak voor zorgt dat ze toch in die wedstrijd verplassen meegaan. En bijvoorbeeld in de Trump-jaren zich heel erg tegen Trump keren.
Want het CNN heeft het... Het gaat niet zo lekker met CNN, hè, de laatste tijd.
Nee, je merkt toch dat bij die nieuwsstations, des te uitgesprokener je bent, des te meer kijkers dat trekt. En op de rechterflank is dat Fox News. En op de linkerflank is dat MSNBC. En CNN probeert nu dus de rol van scheidsrechter op te pakken. Maar normaal hebben ze de afgelopen jaren vaker geprobeerd. En je ziet toch dat ze daardoor onder sneeuwen. En als je bijvoorbeeld nu naar de kijkcijfers kijkt. Dan is niet alleen Fox News by far de best bekeken nieuwszender. Maar ook als je gewoon het rijtje met zenders afloopt. Dan heb je eerst CBS, ABC, zeg maar de RTL 4 van Amerika. En op plek 4 of 5 staat al Fox News. Gewoon als het gaat om meest bekeken zenders. En dan heb je daarna nog een hele trits andere zenders. Waaronder de Hallmark Channel. Die zenden deze tijd van het jaar allemaal kerstfilms uit. En daarna komt een keer CNN. Dus ja, heel goed pijnlijk. Gaat het niet. Nee. Maar zij willen dus, want jij zei van hoe zie je jezelf? Ik zie mezelf als duider. Ik heb politicologie gestudeerd en ik wil gewoon duiden wat er gebeurt. En mensen moeten zelf hun mening vormen. Dat vind ik belangrijk. En CNN wil dat ook doen. Maar die worden toch meegetrokken in dat moeras. Waarin Fox News en MSNBC gewoon ontzettend veel kijkers trekken. En zij denken, ja, des te meer uitgesprokener wij zijn, des te meer kijkers wij ook trekken. En die strijd zie je bij CNN continu zich afspelen.
Maar wordt dat niet vooral door Fox News gedaan? Dat ze CNN en MSNBC heel erg wegzetten als links om die vijand te creëren? Dat veel makkelijker voor ze is? Want CNN probeerde natuurlijk relatief objectief te zijn, hè, jarenlang. Was meer een beetje BBC News, World News?
Zeker. Nee, het hebben ze jarenlang geprobeerd. De Republikeinen noemen het de Clinton News Network. Hè. Dus het wordt ook een beetje geframed in die zin. Maar in de Trump-jaren hebben ze zich ook wel bewezen dat te zijn, moet ik eerlijk zeggen. Daar was het dag in dag uit anti-Trump. En recent ook, hè, heb je het weer gezien met die laptop van Hunter Biden. Dat werd tijdens de verkiezingen van 2020, kwam dat naar buiten. En lang verhaal kort, de zoon van president Biden, Hunter Biden, die had een laptop, daar was wat mis mee. Die had hij naar een computerwinkel gebracht, die moest even gerepareerd worden. Is in handen gekomen van de Republikeinen en daar stond van alles op. Betalingen van buitenlandse bedrijven, maar ook allerlei foto's dat hij aan het hoeren en snoeren was. En CNN onder andere heeft daarvan gezegd, ja, we besteden daar geen aandacht aan richting die verkiezingen. Want wij denken dat het onderdeel is van Russische propaganda. He, dus dat de Russen die verkiezingen weer proberen te beïnvloeden. Maar nu blijkt dat alles wat op die laptop stond, dat wel gewoon klopt. En dat is weer typisch zo'n punt waarbij Fox News zegt van kijk, daarom bestaan wij nu. Omdat de linkse elite, de elitaire mainstream media, dit soort dingen proberen te verdoezelen. En continu partijtek trekken voor de democraten. Is wat er kort door de bocht is niet altijd zo. Maar dit is wel een groot voorbeeld van waarom Fox News überhaupt bestaat.
En dat ze dus misschien ook wel de grootste nu zijn geworden. Omdat ze wel alles durven te zeggen.
Ja, nou, Fox News is ontstaan in de jaren 90. Omdat CNN door Ted Turner is opgericht. Een van de rijkste mensen destijds van Amerika. Woont nu trouwens in Montana, in een blokhut. Daar heeft hij een enorm groot stuk land gekocht. Hij is de grootste landeigenaar van Noord-Amerika.
Ja, dat las ik. Ja.
Ja, en daar doet hij, is misschien ook interessant voor Nederland. Hij koopt boeren uit. Zet dan die boeren en die koeien eruit. En dan laat hij de bisons grazen. Want zijn doel is om die Noord-Amerikaanse bisonpopulatie weer een beetje op normaal niveau te krijgen. Al die bisons zijn natuurlijk uitgeroeid de afgelopen 100 jaar. Overigens heel leuk als je een keer in Montana bent. Dan kun je naar Ted's Montana Grill. Want soms heeft hij ook te veel bisons. En dan kun je een bisonburger eten.
En dan gaan ze de grill op.
Ja, dan gaan ze de grill op. Hartstikke leuk restaurant is dat.
Dat is ook Amerika. Ja,
ja, dat is ook Amerika. En heb je nou echt wat geld over, dan kun je voor ruim $8000 zelf een bison afschieten.
en ophangen aan de muur. Naar. Dat is wel dat weer is een beetje... Wel,
ja, toch population control natuurlijk.
Wat die kinderen van Trump deden daar in Afrika. Moet je er een beetje aan denken.
Ja, nou dat is het ook een beetje. Ja. En, maar dan wel legaal. Maar goed, CNN is door hem ooit opgericht. En het was zo'n succes dat heel veel andere mensen, waaronder Rupert Murdoch, dachten van, hé, dat kunnen wij ook. Maar Rupert Murdoch dacht, als ik dan CNN pak, dan zie ik toch een beetje de televisieversie van al die andere media, namelijk links, elitair. En hij gooide eigenlijk alles op één hoop. CBS News, ABC News, maar ook New York Times, de Washington Post. En hij zei, dat is allemaal links. Dus als wij nu een station pakken, en toen zag je dat nieuws een beetje als tegengeluid werd gebracht. Dus wij nu een station maken wat nieuws vanuit een wat rechterflank belicht. Dan pakken wij de andere helft van die kijkers. Dus als hier nu iemand van Fox News zou zitten, dan zouden ze zeggen, ja, de reden dat wij zo goed scoren is omdat zij allemaal één helft van Amerika proberen te bedienen en daarom vechten. En die hele rechterflank, ja, die pakken wij. En daarom scoren wij zo goed.
Wat wel slim was, en ze hebben Trump natuurlijk ook groot gemaakt, president gemaakt, hè, wordt dan wel eens gezegd.
Ja, en dat over CNN gesproken, dan zie je toch los van het feit of ze wel of geen partij kiezen. Ook CNN valt, het succes van CNN valt of staat bij breaking news. Maar het is niet elke dag 9-11. Dus Trump, toen hij zijn campagne startte, heeft toen ook is heel bekend dat vrienden tegen hem zeiden van, ja, maar Trump is notoire zuinig. Hè? Die is heel zuinig, geeft nooit wat uit. Althans, zegt heel veel uit te geven, maar betaalt vervolgens nooit een rekening. En toen hebben vrienden tegen hem gezegd, ja, maar u doet nu met die presidentsverkiezingen mee. Als u niet elke dag geld wil ophalen, en daar had hij geen zin in, ja, dan moet u heel veel geld van uw eigen portemonnee gaan uitgeven om reclamespotjes en dergelijke te kopen. En toen zei Trump, de legendarische woorden, als ik maar veel genoeg kabaal maak elke dag, dan heb ik geen enkel reclamespotje nodig. Want die nieuwszenders, die willen elke dag nieuws uitzenden. Dus laat ik dat nieuws dan maar zijn. Ja. En dat heeft hij toen heel goed gezien. En CNN is daarin voorop gegaan, eerlijk gezegd. Dus Trump werd 's ochtends vroeg wakker. Vaak staat hij een minuutje of 4-5 op. En dan ging hij twitteren toen hij nog Twitter had in zijn badjas. En dan had hij bijvoorbeeld ruzie met de paus. Hè, en dan was dat bij de ochtendjournaals groot nieuws, ook op CNN. CNN legde toen contact met Trump, van wilt u daarop reageren? Nou, vanuit bed in zijn pyjama belde hij toen in bij CNN en ging hij vervolgens uitleggen wat hij ermee bedoelde. En later kwam er dan weer een reactie van de paus. En later in de middag ging Trump er nog eens dubbel en dwars overheen. En dat ging eigenlijk jarenlang zo. En CNN heeft daar dus ook aan meegedragen om, ja, om een beeld te geven bij die verkiezingen toen van 2016... Als je dan de media-aandacht die Trump kreeg in de Amerikaanse media, als je dat terug gaat rekenen naar, als je daar voor spotjes had moeten leveren, wat had je dan ervoor moeten betalen? Heeft Trump een mediawaarde van ruim 2 miljard gehad in die verkiezingsstrijd. En dat is meer dan al zijn republikeinse, maar ook democratische tegenstanders bij elkaar keer 2. Je ziet nu dat het minder is. Hè? Dus nu proberen ze van hun lessen te leren en te denken, we moeten niet onze fouten herhalen. Maar heel eerlijk gezegd, ik heb de afgelopen dagen regelmatig weer CNN gekeken. Het is opnieuw iedere dag Trump.
Ja.
Dus ik vraag me af dus of ze hun lesje geleerd hebben.
Vind ik wel interessant, over geld gesproken, waar ik ook altijd met verbazing naar zit te kijken. Hier hebben we nieuwslezers en die kunnen dan misschien 150.000 euro per jaar of zo krijgen. Hè, met 7:30 nieuws of bij de NOS. Ja. Daar zie je ook gewoon nieuwspresentatoren die gewoon miljoenen, O'Reilly bijvoorbeeld, die toen gewoon 15 miljoen per jaar of zo krijgt. Ja. Wordt daar zoveel geld met die nieuwszenders verdiend, of die nieuwsprogramma's?
Ja, want het is een miljardenbusiness. Neem bijvoorbeeld Fox News. Daar kijken bijvoorbeeld in de avonduren gemiddeld 3 tot 4 miljoen Amerikanen naar. Dat zijn alleen de primetime uren. Mm-hmm. Nou, tel dat de hele dag bij elkaar op. Overdag kijken er wel wat minder mensen. Maar dan heb je wel gewoon een bereik van 30 miljoen Amerikanen per dag die wel even naar Fox News kijken. Dus er gaat ontzettend veel geld in om. En je ziet eigenlijk, neem Bill O'Reilly, maar neem ook nu Tucker Carlson, die nu een van de gezichten van Fox News is. Ja. Die verdienen allemaal ontzettend veel geld. Inderdaad, rond die 10 tot 20 miljoen. Maar dat is nog maar het begin. Daarnaast, Bill O'Reilly is daar ooit mee begonnen, gaan ze boeken schrijven. En gaan ze natuurlijk lezingen geven. En beginnen ze misschien, Bill O'Reilly is een hele boekenserie begonnen. En daardoor komt er nog veel meer geld in het laadje.
Dat is een boek over Kennedy, niet heel slecht. Ja, jij bent de kenner. Ik, weet niet of
ik heb dat boek van hem niet gelezen.
Oh, okay.
Maar dat was Killing Kennedy.
Ja, dat is een goed boek.
Ja, want hij heeft dus ooit een keer een boek geschreven. Volgens mij, misschien begon het ook wel met Kennedy, dat weet ik niet meer. Maar dat was, laten we even zeggen dat dat zo is, dan was dat Killing Kennedy. En daar ging hij samen met een historicus. Die historicus zocht dan alles uit. En Bill O'Reilly en hij schreven het dan samen. Schreven ze over al die complottheorieën rondom die moord. En probeerden ze uit te zoeken hoe dat nou echt is gegaan. En er gingen miljoenen exemplaren van over de toonbank. Nou, daar verdient hij dus tientallen miljoenen dollars aan. En toen dacht hij, hey, dat is interessant. Dus inmiddels heeft hij Killing Lincoln, Killing Elvis, Killing the Killers, Killing the Indians. Ja. Heeft hij een hele boekenreeks van 20 boeken over de hele Killing-serie. En is een enorm groot succes.
Wat wel grappig is bij heel veel Fox-presentatoren... is dat ze vervolgens heel veel geld verliezen aan alle lawsuits die... wegen seksuele intimidatie. Want ik las zoal wat ze
O'Reilly kwijt. Natuurlijk.
O'Reilly, maar ook meerdere presentatoren bij Fox News. Die zijn hebben allemaal moeten betalen. Omdat ze allemaal zijn aangeklaagd. Wegen seksuele intimidatie en nog erger.
Maar dat zijn niet de presentatoren zelf die dat dan moeten betalen. Maar dat betaalt Fox News voor
dat,
ze.
Oh, dus, is dat zo?
Ja, dat wordt door de zender betaald. Ja. Ja.
Oh, dat is dan wel weer apart.
En daar zijn ook heel veel goede films over. Wil je nou iets meer weten over Fox News, lees dan mijn boek. Maar je kunt ook, als je wat meer wil weten over al die verhalen die jij net noemde.
En we hebben hier hou hem even omhoog. We hebben hier camera's, dus we kunnen hem gewoon even...
Lijkt me heel verstandig. Ja.
Even in beeld houden.
En als je wat meer wil weten over specifiek al die seksuele escapades... dan heb je bijvoorbeeld een hele goede film, Bombshell heette die.
Ja.
Maar ook The Loudest Voice, een serie op HBO... waar Russell Crowe Roger Ailes speelt. Roger Ailes is door Rupert Murdoch naar voren geschoven om in de jaren 90... en dat heeft hij ruim 20 jaar gedaan, Fox News te bestieren.
Een van de belangrijkste mensen bij Fox News.
Ja, Roger Ailes was echt een televisieman, maar ook een politiek strateeg. Heeft onder andere gewerkt voor Richard Nixon... Ronald Reagan, president Bush senior. En is toen gevraagd namens Rupert Murdoch om die zender te bestieren. En omdat hij natuurlijk republikeins strateeg was en ook televisiemaker... wist hij heel goed hoe hij die conservatieve kijker aan zich kon boeien.
Ja.
En daar kan ik tal van voorbeelden voor noemen. Maar het beste voorbeeld is daarvan dat hij zei... joh, overdag hebben mensen die televisie aan als een soort aquarium. Dus mensen kijken daarnaar en ze horen half wat er gezegd wordt... maar ze willen vooral gewoon wat leuk zien. Dus alle vrouwen die bij ons presenteren moeten korte rokjes hebben... en blond haar en veel make-up. Dat is gewoon een verplichting. En die vrouwen kwamen dan bij hem op kantoor om auditie te doen. En vervolgens werd gevraagd aan medewerkers om te vertrekken. Moesten die alleen bij hem blijven? Nou, die vroeg ze dan om even een rondje te draaien. Ze zijn ook heel vaak betast. Meerdere vrouwen hebben zich gedwongen gevoeld om seksuele relaties met hem aan te gaan. Want anders dachten ze, ja, dan krijg ik nooit die baan. Bekend voorbeeld is Gretchen Carlson. Die een keer... om jonge meisjes te ondersteunen. Er was een soort dag van de make-up dat je eigenlijk dat ze eigenlijk in Amerika wilde laten zien aan jonge kinderen. Je hoeft niet altijd make-up op te doen. Dus zij heeft toen een programma een keer gepresenteerd zonder make-up. En die is daardoor door hem bijna ontslagen. Ja. Die zei van ja, maar zo gaan we hier niet te werk. Jij moet gewoon een beetje mooi zitten zijn hier. En zij is ook, toen ze hogerop wilde komen, door hem seksueel aangerand. En dat heeft ze toen met haar telefoon ook opgenomen. Die gesprekken waarin hij allemaal avances maakte. En dat heeft uiteindelijk... een paar jaar geleden de exit van Roger Ailes ingeleid. Ja, en ook de exit van Gretchen Carlson trouwens. Want haar deal was dat ze met een flinke schadevergoeding weg mocht.
16 miljoen heb ik gelezen,
ja,
toch?
Maar ze mocht vervolgens dan, ze heeft bij het kruisje getekend. Ze mocht dan nooit vertellen wat er precies gebeurd was daar. Nee. Daar wil ze nu onderuit komen, maar dat lijkt me heel moeilijk.
Maar The Loudest Voice, hè, was dat die serie?
Ja.
Dat is wel echt een aanrader.
Ja. En Bill O'Reilly was daar ook onderdeel van. Dat hij toch allerlei opmerkingen had gemaakt richting vrouwen of richting medewerkers die niet door de beugel konden. En dan heeft Roger Ailes vaak gezegd, nou betaal het kreng maar, dan zijn we er vanaf. Maar op een gegeven moment stapelen die rekeningen zich natuurlijk op. En dan gaat ook Rupert Murdoch zich afvragen van, hé, waar gaat het geld allemaal heen?
Maar dus ook veel narigheid, maar er wordt dus ook beter gekeken. Er wordt meer geld betaald. Jij kan het goed vergelijken. Vind jij die nieuwszenders daar beter dan de nieuwszenders hier in Nederland?
Wat denk jij?
Ik denk van wel.
Ik denk het ook, ja.
Ja. Zegt hij met een...
Waarom vind je ze beter?
Nou, omdat we hier niet echt nieuwszenders hebben. Dat is één.
Ja.
RTL Z heeft
nou,
het
geprobeerd. Als je het vergelijkt met een nieuwszender als BBC World... of als je het vergelijkt met Europese nieuwszenders...
Nou ja, ten eerste vind ik het dus, ik vind goed dat RTL Z het probeert. Alleen een aantal jaar geleden hebben ze dat wat meer geprobeerd. Hè. Toen hebben ze ook s'avonds wat meer nieuws proberen uitzenden. Zijn ze redelijk snel van afgestapt. Ja. Ja, ik snap niet, in Nederland is het toch bij uitstek. Maar dan gaat jullie podcast voor een deel ook over televisieland. We hebben allerlei mooie formats uit Nederland. Ik snap niet dat je hier niet een fatsoenlijke nieuwszender uit de grond zou kunnen stampen. Volgens mij gebeurt er ook zat. Er gebeuren zoveel dingen. Of het nu de wekelijkse persconferentie van de premier is. Maar ook gewoon soms gebeurt er iets. Dat ik denk van ja, maar waarom heb ik hier geen live feed nu van. Soms wel op internet. Maar waarom wordt erop... Je hebt in Nederland niet één station waarbij je denkt, oké, er is nu wat aan de hand, dan moet ik nu naartoe. Ik weet nog wel zelfs dat Peter R. de Vries toen werd neergeschoten dat, volgens mij was het tijdens een EK, dat dat gewoon doorging op NPO 1. En dan denk ik, ja, op zo'n moment heb je een nieuwszender nodig waarvan je weet, daar moet ik naartoe. En daar kan ik ook misschien terecht voor een stukje duiding. Ja. En dat hebben we niet echt. En daarom vind ik die nieuwszenders daar veel beter. En als ik ze dan vergelijk met BBC World of andere Europese zenders. Ja, wat ze in Amerika, vind ik, veel beter vatten. Is dat, wat Roger Ailes ook zei. Ja, mensen willen nieuws zien. Maar mensen willen vooral iets hebben wat toch iedere dag bij hun de huiskamer binnenkomt. En wat een beetje vertrouwd voelt. Dus wat hij zei over bijvoorbeeld hoe die vrouwen zich moesten kleden. Ja, daar kun je van alles van vinden. Maar er zit wel een gedachte achter. Maar neem bijvoorbeeld MSNBC. Een van de bekendste programma's daar is Morning Joe. Het ontbijtprogramma, waar heel veel over politiek wordt gepraat. En daar was het concept ooit, smart people talking for as long as they want. Dus heel on-Amerikaans. Niet om de 5 minuten reclame, maar gewoon goede gesprekken. Maar je ziet aan hoe het decor oogt. En het is ook echt een ontbijttafel. Er staan kopjes koffie en er liggen allemaal krantjes op tafel. Het is net alsof ze bij je aan tafel zitten. En dat gevoel moet je 's ochtends hebben. En er hoeft er niet eens iemand te zitten waar je het wel of niet mee eens bent. Maar dat wil je uitstralen. Ze hebben een achtergrond waarin je bijvoorbeeld Washington ziet. Nu is het herfst. Dan zie je ook dat die bomen gewoon in mooie herfstkleuren zijn. En met de winter zijn alle blaadjes er vanaf. En in de zomer staat alles volop in bloei. Dat zijn gewoon statische achtergronden. Maar ze denken heel erg mee van oké, welk gevoel moet er bij mensen de huiskamers binnenkomen. En dat is ook een belangrijk onderdeel van zet ik wel of niet de hele dag die zender aan. En het zit in dat soort details vind ik vaak. Dat vind ik ook als je naar Nederlandse televisie kijkt en je kijkt nu bijvoorbeeld naar de Oranje Winter op SBS, dan is dat heel gezellig rond deze tijd van het jaar. Dat het oogt heel mooi en warm, los van wat er gezegd wordt nog. En het is fijn om naar te kijken. Maar nieuws is dus meer dan alleen maar iemand voor een bureau zetten,
ja,
en vertellen wat het nieuws is. Het is ook een beleving.
Ja. En zo
als je
wil
dat mensen blijven kijken. Ja. Ja.
RTL probeert dat met Jan de Hoop natuurlijk in de ochtend.
Ja,
hè,
ja,
dat ontbijtgevoel.
Zeker.
Zo moeilijk omdat dat iemand dat kan neerzetten. Maar
we hebben ook geen fatsoenlijk ontbijtnieuws in Nederland. Jan de Hoop heeft dat geprobeerd. Maar als je die Amerikaanse ontbijtshows ziet.
Is niet te vergelijken, hè?
Nee, het is ook wel natuurlijk een verschil of je een publiek hebt van ruim 300 miljoen. Of in Nederland 16 miljoen. Want je kan daar niet een enorm grote. Maar neem bijvoorbeeld Good Morning Britain. Wat op ITV wordt uitgezonden. Dat is niet heel revolutionair. Het is gewoon een heel mooi decor. Grote tafel. Piers Morgan heeft het een tijd gepresenteerd. Duo-presentatie met een presentatrice. Met wat gasten. Ja, ook dat is heerlijke ochtendtelevisie. Maar ook dat hebben we in Nederland niet echt. Goedemorgen Nederland probeert het wel.
Ja, moet wel zeggen. Het zijn mijn oud-collega's. Dus heel objectief ben ik niet. Maar met RTL Z, ik vond het wel. Als ze live gingen, breaking, dat deed ze ontzettend goed.
Nog steeds.
Ik had het idee dat het misschien te weinig breaking was. Want de andere nieuwsuitzendingen, hè, daar werd minder naar gekeken. Of toch misschien te kleine markt. En bij CNN is alles breaking. Elke scheet die daar politiek gelaten werd. Of misschien doen ze dat gewoon beter.
Je hebt natuurlijk in Amerika is zo'n groot land.
Ja.
Er gebeurt altijd wel iets wat je min of meer breaking kan maken. Dus en dan zijn de achtervolgingen zijn al heel groot nieuws.
Of wij zijn te braaf hoor.
Ik ben met je eens over zo, want ik vind RTL Z het best als er inderdaad breaking news is.
Ja,
en ze dat
gewoon
live uitzenden. Overigens is bij CNN het woord breaking news of de twee woorden breaking news zijn momenteel een beetje verboden.
Oh,
omdat die nieuwe directeur dus heeft gezegd van daar gaat het mis.
Ja, ja.
Want je kan de hele dag wel breaking news in beeld zetten. En vaak gebeurt dat ook. Maar dan nemen mensen je op een gegeven moment ook niet meer serieus. En dan wordt het toch te sensationeel.
Ja.
Kijk naar die Trump-jaren. Dus als je nu naar CNN kijkt, dus goed oplet, zie je een stuk minder vaak breaking news staan. Maar een ander kopje. Want hij wil dat alleen voor echte dagen als het echt 9/11 is. Maar ook CNN. Wat ik bijvoorbeeld heerlijk vind is gewoon praattelevisie. Dat mensen gewoon, zoals wij hier ook aan tafel zitten, met elkaar over een onderwerp praten en daar hun meningen, analyses over delen. En dat doen ze bij die nieuwszenders in Amerika ook een stuk beter. Het is maar zelden dat er echt een nieuwslezer zit die jou vertelt wat er gebeurt. Het zijn over het algemeen, dat zie je ook bij CNN trouwens, gewoon het is een tafel of het zijn een paar stoelen of het is echt zo'n halve cirkeltafel, zo'n panel.
Ja.
Die dan vervolgens, alsof het een sportwedstrijd is, gaan praten over wat er allemaal gebeurd is in bijvoorbeeld Washington.
Ja.
En dat zou op RTL Z bijvoorbeeld ook niet misstaan.
Ja.
Dat je gewoon een aantal mensen uitnodigt die, neem bijvoorbeeld de Friday Move bijvoorbeeld. Waarom wordt zo'n programma niet live op RTL Z uitgezonden? Vaak zijn die nieuwszenders niet veel meer dan veredeld radio maken.
Ja.
Want je had er net zo goed de microfoon op kunnen zetten en had het een radio-uitzending geweest.
En Wilfred zou het allebei kunnen, weten we.
Die zou het allebei kunnen.
Ja. Nee, maar, doet het allebei.
Als je in Amerika in de auto zit, dan heb je, dat zal in Nederland ook kunnen, maar ik heb het hier niet, dan heb je ook die tv-zenders, kun je ook gewoon als radio luisteren. Dus als je een CNN opzet, dan zit je gewoon naar CNN te luisteren en je mist er niks bij. Daar heb je echt geen beeld voor nodig. Het zijn gewoon mensen die praten met elkaar.
Je hebt, ik weet niet hoeveel nieuwsuitzendingen gekeken van Fox en van CNN. Ben je daar somber van geworden? Kan me voorstellen dat je denkt, jeetje, al dat nieuws. Je hebt er een mooi boek van gemaakt. Maar...
Nee, juist niet. Omdat ik vind het vooral gewoon heel erg interessant. En dat was ook de reden om dat boek te schrijven. Kijk, de voornaamste reden om het boek te schrijven was toen... En daar begin ik het boek ook mee. Toen die tiener, Kyle Rittenhouse... toen er in Amerika in verschillende steden rellen waren. Of nou ja, demonstraties van Black Lives Matter. Sympathisanten, maar die liepen soms wel eens uit de hand. Na de moord op George Floyd. Toen stonden verschillende steden in brand. Zo ook Kenosha. Een stad waar Kyle Rittenhouse, die toen 17 was, bij in de buurt woonde. En op televisie zag je die steden, op al die nieuwszenders zag je die steden in de fik staan. En ondernemers klaagden dat hun winkels werden overlopen en geplunderd werden. En de zorg was van, ja, kun je nog wel veilig over straat, want de politie lijkt ook overlopen te worden. Dus die jongen dacht, daar ga ik wat aan doen. Dus die pakte zijn geweer, zijn machinegeweer. Is vervolgens naar die stad gereden, heeft een ondernemer gezocht en heeft gezegd, kan ik uw winkel voor u beschermen? Dus die ondernemer zei, ja, super blij dat je er bent, man. Ga voor de deur staan, want ik trek het anders niet meer. De politie die daar was, hebben tegen hem en ook andere jonge mannen die daar met wapens naartoe zijn gegaan, gezegd, ja, we zijn blij dat jullie er zijn, want wij kunnen het ook niet meer aan. Nou, vervolgens is die jongen slaags geraakt met een aantal demonstranten en daarvan heeft hij er 2 doodgeschoten.
Mm-hmm.
En dat was het moment dat ik dacht, oké, dit is interessant om iets over te schrijven. Want toen werd hij op Fox News als verzetsheld gezien. Als echt een vrijheidsstrijder. Iemand die probeerde het moreel juiste te doen. En geprobeerd heeft om zijn medemensen te helpen. En op CNN, maar vooral MSNBC, werd hij als moordenaar gezien. En was er vooral aandacht voor de slachtoffers. En hoe kun je nou in een land leven waarbij je gewoon gaat demonstreren en in één keer neergeschoten wordt. En wat het extra interessant maakt, is dat die tweedeling, dus er gebeurt iets, maar de vertaling daarvan die is dus 180 graden anders, afhankelijk van naar welke zender je kijkt. En wat het extra interessant maakt, is dat het een rechtstreekse weerspiegeling is van de politieke tweedeling. Want toen er een rechtszaak kwam over dit voorval, is Kyle Rittenhouse uiteindelijk vrijgesproken. Want de rechter zei, ja, hij mag een wapen hebben, ja. Hij mag dat wapen meenemen en hij mag zich er ook mee verdedigen. En dat heeft hij gedaan. En toen zag je dat Joe Biden daar schande van sprak. En zei van, hoe kunnen we in zo'n land leven? We moeten die boel echt hervormen. Als het gaat om Amerika's wapenwetten bijvoorbeeld. Maar daarna is die jongen, Kyle Rittenhouse, op Mar-a-Lago bij Trump als held ontvangen. En inmiddels is hij een van de best betaalde republikeinse sprekers. Als je hem op een congres wil hebben bij conservatieve bijeenkomsten, dan die jongen verdient er goed aan. Dus dan heb je dus 1 set aan feiten. Maar de vertaling daarvan verschilt 180 graden. En dat is ook nog eens een afspiegeling van hoe de politiek daar verdeeld is. En dat maakt het interessant. Maar ik heb er dus heel veel naar gekeken. Maar ik vond het ook heel boeiend. Want we hebben net die seksuele escapades gehad. Er zitten ook heel veel smeuïge verhalen achter hoe die zenders nou ontstaan zijn. Van miljardairs die een briljant idee hebben. Tot en met inderdaad die presentatoren die boeken schrijven. En soms een beetje ontsporen. Dus ik ben er niet somber van geworden. Ik vind het wel heel fascinerend. En daarom dacht ik, dit is voor mij leuk om te schrijven. Daar begint het dan mee. En B, is het volgens mij interessant om het te lezen.
Dat is het zeker.
Ja, maar ik werd er niet somber van, nee. It is what it is. Maar ik word sowieso niet zo gauw somber, hoor.
Nee, dat heb ik door. Heel goed.
Nee, maar ik heb ook zoiets van, ik vertel gewoon hoe het is. En ik probeer het op een toegankelijke manier te doen. Dat is voor mij de sport om een beetje humor in te brengen. Op een leuke manier te schrijven. Ik hoop dat dat dan een beetje lukt. Dat moet jij beoordelen.
Ja.
Maar dan is het aan de lezer om te denken, oh, hier word ik somber van.
En lekker of, van hier de QR-codes. Dan kan je opzoeken. Kan je YouTube filmpjes.
Idee van de uitgever moet ik erbij zetten. Maar juist omdat je zelf je oordeel moet vellen. Maar ook omdat ik soms misschien dingen beschrijf, heel juicy, waarvan jij dan denkt van, ja, maar is dat wel echt zo gegaan? Dan kun je inderdaad gewoon even de QR-code scannen en dan kun je bekijken of dat inderdaad echt zo is.
Over juice gesproken,
ja.
Zometeen verhalen over VI.
Ja, is goed.
Leuke verhalen achter de schermen. Maar eerst kijken we even naar wie er deze week in de hoofdrol staat.
In de hoofdrol.
En dat is bijzonder, want het is voor het eerst iemand die er niet meer is.
Nee, we hebben een postume in de hoofdrol, omdat eigenlijk rond deze tijd, 10 jaar geleden, is dat Jeroen Willems ons ontvallen is. Wat wordt wel gezien als een van de grootste Nederlandse acteurs. Speelde in heel veel films en series, maar ook op toneel. En had internationaal ook veel succes. Mensen kunnen misschien kennen van film Nienke en ook Cops vs. Killer, waar Simon de Waal over had en die hij geschreven had. En er is net een biografie uitgebracht over het leven van Jeroen Willems. Wat een hele bijzondere acteur was. Echt een hele goede acteur. Ook een hele knappe man om te zien. En internationaal ook werd gezien als echt een goede acteur. Hij speelde overigens ook in Ocean's 12 een rol. was een van de twee of drie Nederlandse acteurs. En nou ja, je merkt, de mensen die ik ken, ken een paar mensen in de filmwereld, die zijn altijd nog steeds vol lof over Jeroen Willems. En hij wordt enorm gemist. En dat die biografie, ik mis eigenlijk nog een soort documentaire. Misschien is hij er ooit wel geweest, maar had best gemogen even rond zijn tiende overlijdensjaar, zou ik maar zeggen.
Nou.
Een mooie documentaire over hem zou ook wel, wel passen. Dus Jeroen Willems.
Nou, mooi.
Ja.
Eerbetoon dat hij verdient. Terug naar jou, Raymond. Jij kan die zenders goed vergelijken met hier, wat we hier hebben. Jij schrijft in op één aan in VI. Wat andere koek.
VI dat is wordt, Fox. En
wordt meteen om gelachen.
Op één is MSNBC.
Altijd als VI ter sprake komt, dan moeten mensen toch een beetje grinniken ook.
Nou, omdat wij vinden het allebei een leuk programma.
Okay.
Ja, ja hoor, we zijn fans.
Ja. Wat vind je er leuk
Nou, ik vind het leuk dat het anders is dan alles wat er is. En ik vind die drie bromtoren vind ik wel leuk bij elkaar. Ik ben het vaak natuurlijk niet met ze eens, maar dat geeft helemaal
dat
niet.
Ook niet.
Nee.
En ik vind af en toe erger ik me enorm aan ze. Maar ik vind het vooral een verademing ten opzichte van Op 1 en RTL Late Night. En ik vind het heel slim en knap hoe zij toch elke dag zoveel mensen weten te bereiken.
Ja.
Wat ik wel lastig vind, en we hebben het er ooit wel eens over gehad, is natuurlijk af en toe dingen die zij roepen en een heel grote groep mensen daarmee toch bereiken. En om daar eventjes een link met Fox erbij te halen, is natuurlijk die polarisatie in Amerika, die wordt wel alleen maar verergerd door dit soort nieuwsstations natuurlijk. En dat is af en toe waar je wel een beetje zorgen, ik althans zorgen over maak. Je denkt, komt dat ooit nog goed in zo'n land waar zo'n zender zoveel invloed heeft? En vaak ook gewoon heel veel fake news brengt. Hè? Fox News natuurlijk. Ook heel veel dingen waarvan je zegt van, moet dat een podium krijgen eigenlijk?
Nou ja, kijk, ik noemde net het voorbeeld van Kyle Rittenhouse, maar we kunnen het ook hebben over de verkiezingen van 2020.
Ja. Ja.
Als de vertaling
of klimaatontkenning bij Fox News. Of,
nee, maar als je als land, als samenleving geen gezamenlijke beleving meer hebt. Want je hebt, dat is ook niet vaak zo, maar over het algemeen wel een bepaalde set aan feiten die waar zijn. Maar afhankelijk van welke nieuwszender je kijkt, is de interpretatie daarvan totaal anders. Ja, dan heb je dus geen gezamenlijke beleving meer. Dus dat maakt bijvoorbeeld zo'n onderwerp van die verkiezingen, maakt dat heel lastig. Want daar zegt gewoon de ene helft van, ik overdrijf een beetje hoor, maar de ene helft van Amerika zegt daar gewoon van, daar is een soort demonstratie inderdaad geweest, maar er zitten linkse activisten tussen. Die hebben dat opgepookt. En toen heeft Trump nog geprobeerd te voorkomen dat het verder uit de hand liep. Maar het is gewoon een opzetje geweest om Trump pootje te lichten. Terwijl de andere helft ook zegt, ja, maar Trump heeft daar zelf geprobeerd om een coup.
En wat inmiddels al heel duidelijk is bewezen, toch? Er zijn allerlei onderzoeken geweest die aangeven dat het anders is gelopen. Dat toch over het algemeen hoe veel nieuwszenders het brengen, dat klopt.
Ja,
en dat Fox News daar een heel ander verhaal over brengt.
Maar dat maakt het dus problematisch. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar Republikeinse kiezers, dan is Fox News gewoon verreweg de belangrijkste nieuwsbron. Ja. Heel ver daarachter vind je Facebook en zo als nieuwsbron of Twitter. En dan pas de traditionele andere nieuwszenders.
Maar is dat niet een hele gevaarlijke ontwikkeling? Dat je ziet dat een nieuwszender die zoveel invloed heeft en uiteindelijk ook zoveel mensen op een verkeerde manier beïnvloedt, waardoor je kan afvragen, komt het ooit nog goed in Amerika?
Ja, nou, wat volgens mij vooral gevaarlijk is, zijn die twee waarheden die er dan zijn. Natuurlijk kunnen we een aantal voorbeelden opnoemen waarbij er op Fox News soms iets verteld wordt wat niet helemaal klopt. Maar dat kan ik ook bij die andere zenders. We hebben het ook net gehad over de laptop van Hunter Biden bijvoorbeeld. Ja. Hè? En dan kunnen we een hele discussie voeren van, ja, maar zit er dan bij die andere zenders een hele kwade bedoeling achter? Of waren ze oprecht bezorgd over dat het misschien wel Russisch nepnieuws zou zijn? Dat geloof
wat
ik allemaal best.
Wat op zich niet raar is.
Wat helemaal niet raar is.
Er zijn bewijzen van. Hè?
Absoluut, absoluut. Ja. Wat helemaal niet raar is. Maar zo zie je wel dat er op beide partijen, vind ik, nog steeds wat aan te merken valt. Hoor. Ik moet wel zeggen, ik word wel eens beschuldigd van both sidism. Hè, dus dat ik beide kanten heel erg probeer te pleasen. Ja. Maar ja, ik vind ook, ik beschrijf gewoon hoe het is, hoe ik het zie. En ik probeer daar beide kanten kritisch mee aan te pakken. En dan moet de luisteraar in dit geval zelf maar oordelen. Maar neem bijvoorbeeld die verkiezingen. Kijk, Fox News is bijvoorbeeld een nieuwszender die ook met name overdag gewoon normaal nieuws uitzendt. Maar pas 's avonds, als die commentatoren komen, dan wordt het gekleurd. En die commentatoren, zoals Sean Hannity, heel succesvol is, die zeggen dan ook van ja, ik ben gewoon een columnist. Alleen ik ben geen columnist in de krant, maar een televisiecolumnist. Wat is daar mis mee? Maar wat daar natuurlijk scheef aan is, jij lacht al, wat daar natuurlijk scheef aan is. Ted Koppel heeft dat ooit gezegd, een bekende Amerikaanse traditionele nieuwslezer. Die zei tegen Sean Hannity, ja, er is ook niks mis met een columnist. Alleen in de krant maken de columnisten niet de voorpagina. En ook niet pagina 2, 3, 4 en 5. Die zitten ergens achterin. Maar jullie zitten op het best bekeken tijdslot van die zender, de avonduren. Ja. Jullie zijn de belangrijkste gezichten van die zender. En jullie brengen dan misschien je mening. Maar dat wordt heel veel mensen gewoon als nieuws gezien. Dat is waar het misgaat. En kijk, we hebben natuurlijk in Nederland Ongehoord Nederland. Hè, die ook probeert vanuit een andere hoek het nieuws te belichten. Neem de discussie met Zwarte Piet, maar ook corona. Daarvan zeggen zij van ja, maar deze en deze thema's mogen we, die worden op een te eenzijdige manier belicht. Die willen wij van de andere kant belichten. Maar daar zie je natuurlijk dat het wringt met de NPO. Terwijl Fox News is natuurlijk gewoon een zelfstandig bedrijf. Dus die mogen in principe doen wat ze willen. Alleen die moeten binnen de kaders van de wet opereren. En daar wordt het interessant, want Fox News bericht dus overdag gewoon objectief nieuws. Dat doen ze ook als er verkiezingen zijn. Het was notabene Fox News die als eerste meldde dat Trump de verkiezingen verloren had. Dat de staat Arizona naar Joe Biden ging. Er werd gewoon factual bericht. Maar daarna, omdat je natuurlijk ook bij Fox News ziet dat de kijkers dat niet zo waarderen. Want ja, dit is toch de Trump-zender. Waarom hebben jullie nu Joe Biden als winnaar uitgeroepen? Zie je dat ze ook bij Fox News vol op het orgel gaan. En continu elke dag berichten over dingen die er bij de verkiezingen mis zijn gegaan. Tot en met misschien wel gehackte stemmachines aan toe. En dan worden natuurlijk de fabrikanten van die stemmachines ook wakker. En die zeggen van, hé, maar dit pikken wij niet. Want onze naam wordt hier door de modder gesleurd. Dus er ligt nu een schadeclaim van ruim $1 miljard dollar bij Fox News.
Kijk.
Of die er doorgaat is maar een tweede. Maar er vindt nu een rechtszaak over plaats. En ja, dan zien we natuurlijk een beetje wat de grenzen zijn. Van wat er op die zender gezegd mag worden. Maar Nederland, bij Ongehoord Nederland bijvoorbeeld, wringt het des te meer. Omdat de NPO daar natuurlijk ook nog wat van kan.
Nou ja, de NPO heeft natuurlijk een aantal basisregels waar ze zich aan moeten houden. Journalistieke regels, hè, van hoor, wederhoor. Ja. En dat je feiten behandelt en dergelijke. Ja. En daar moeten ze zich aan houden. En daar worden ze op aangesproken. En dat is natuurlijk het gevaar bij een Fox News. Die waarbij andere nieuwszenders zich vaak toch beroepen op een journalistieke regels, zou ik maar zeggen, laten ze dat bij Fox News grotendeels natuurlijk ook los. In ieder geval in de avond.
Ja, maar dat geldt voor andere zenders ook. CNN, zeg ik net al een paar keer, die proberen dat wel te veranderen. Maar neem bijvoorbeeld MSNBC, ook ontzettend succesvol. Daar zitten dan op de linkerflank ook iedere avond mensen in de camera te praten. En die geven ook hun mening.
Dus eigenlijk dat is ook het gevaar in Amerika. Dat die polarisatie wordt alleen maar erger gemaakt door die twee nieuwszenders die zo sterk tegenover elkaar staan.
Ja, en die mensen die dus in de avonduren daar, dat noem ik dan de pratende hoofden of de televisiecolumnisten, die daar dan de zendtijd vullen, die als die hier aan tafel zouden zitten, dan zouden ze zeggen, maar ik denk misschien dat Arnold Karskens dat misschien ook wel zou zeggen, die zeggen, ja, wij zijn geen journalisten. Wij geven hier onze mening. Ja. En dat doen we wel op basis van feiten, maar ik ben gekleurd ook. En iedereen weet ook, Sean Hannity heeft ook wel eens gezegd, iedereen weet dat ik conservatief ben, dat ik een republikein ben, ik schaam me er ook niet voor. Tijdens de Trump-jaren was het ook voor iedereen helder dat hij gewoon een op een lijntje had met de president. En hij wist ook dat de president een trouwe kijker was. Dus soms hoefde hij de president niet eens te bellen. Maar keek hij gewoon in de camera aan en zei hij van, nou meneer de president, ik zou het toch even zus en zo doen. Trump luisterde er overigens ook naar, want er zijn meerdere gevallen bekend van vergaderingen in het Witte Huis, waarbij A werd besloten. En dat Trump dan de dag daarna terugkwam en tegen zijn medewerkers zei van, ja, ik heb even met Sean gesproken. Het moet toch anders. Ik noem hem in mijn boek ook een schaduwstafchef van Donald Trump. Om aan te geven hoe groot die invloed was van die presentatoren. Maar dat is dus ook gewoon allemaal wel een openbaarheid.
We zouden dezelfde advocaat ook nog, hè?
Ook nog, ja. Ook
Hannity en Trump.
Ik begon net mijn vraag over Vandaag in Sight. Toen kaapte jij het met een vraag over iets inhoudelijks. Dat is eigenlijk ook nog nooit gebeurd.
Maar... ik ben meestal voor de oppervlakkigheid. Helemaal waar.
Love you long time. Nee, ik zie je elke keer daar shinen. Ik ken je, moet ik er eerlijk bij vertellen. Maar ik zie je daar elke keer. Je doet echt goed. Maar dan zit je daarbij vandaag in Sight. Heel wat anders dan op één. En daar heeft Wilfred ook natuurlijk al vragen over gesteld. En je zegt dat je vandaag in Sight dat dat beter past. Dat je dat leuker vindt.
Nou, in ieder geval, ik vind allebei leuk. Maar in ieder geval, leuk is misschien ook zo'n containerbegrip. Want vandaag in Sight is inderdaad leuker, ja.
Ja. Pas meer bij je.
Ja, maar op één is ook, dat is gewoon heel anders. Daar kun je heel serieus gewoon even 10 minuten een soort klein verhaal vertellen. Dat heeft ook zijn charme.
Wat is de kracht van dat programma van VI?
Nou, ik zei net over Morning Joe, hè, dat ontbijtprogramma in Amerika wat heel succesvol is, dat het niet zo gescript is. Smart people talking for as long as they want. En bij VI merk je ook dat het niet zo gescript is. Dus als ik bij op één zit, en er is bijvoorbeeld 10 minuten voor een gesprek ingeruimd, dan kun je er wel je vingers op natellen dat het gesprek ook 10 minuten gaat duren. Terwijl misschien die presentatoren ook wel denken van, hey, je had misschien er wel meer in gezeten, maar er zitten nog 6 mensen te wachten. En andersom is het ook zo dat als ze denken van, ja, dit is heel saai, maar dan maken ze toch even die vragen af. Ik doe ze nu iets te veel af als robots, want dat zijn die presentatoren zeker niet, maar het is wel gewoon een format wat gevolgd wordt. En uiteindelijk is dat dan pak een beet 60 minuten, terwijl bij VI is het veel minder gescript.
Veel losser dan dat strakke.
Veel losser, ja. Wordt wel iets voorbereid. Ik zie ook wel eens een draaiboek, maar dan zeg ik ook altijd tegen die redacteuren, ja, ik neem het serieus, maar ik verwacht verder niks hiervan. Dus ik kan me voorstellen als zometeen het lampje van die camera's gaat branden, dat het een totaal ander programma wordt, omdat Wilfred het op zijn heupen krijgt of Derks met een ander onderwerp begint. En dat is ook de charme van het programma. Dus ik denk dat het is minder gescript, dat is één. En twee, het zijn, en dan kom je ook weer terug bij hoe die nieuwszenders dat doen, het zijn bekende gezichten die je iedere avond in je woonkamer verwelkomt. En dat creëert een soort vertrouwen en een soort een soort van alsof je ze kent.
Ja.
En dat is bij die andere talkshows lastiger. Want daar zitten iedere dag andere mensen. Zelfs andere presentatoren. Hè, maar neem Bo, die zitten wel iedere dag. Maar er zitten wel iedere dag andere gasten. Terwijl bij VI heb je gewoon iedere dag dezelfde gezichten. Het is bijna alsof je een soort soap kijkt en iedere dag weer een nieuwe aflevering hebt. Je weet wie de hoofdrolspelers zijn.
Ja.
En ik en een aantal anderen zijn dan gasten. Maar het is ook maar een beperkt poeltje. Dus het komt voor mensen denk ik heel herkenbaar over. En dat is ook vaak mijn kritiek bij Op 1. Maar dat zeg ik ook altijd als ik daar ben. Dan zeg ik tegen die gasten, je hoeft te kijken, Op 1 is een ander programma. Dus daar hoef je niet elke dag dezelfde mensen neer te zetten. Maar ik vind 4 mensen aan een talkshowtafel al heel wat. Als ik s'avonds tv zit te kijken en ik zie dan een heel peloton mensen daarachter zitten. Ik zit zelf ook wel eens op een stoeltje. En ik weet van, oh, die mensen komen zo meteen ook nog aan het woord. Ja, daar word ik al heel erg moe van. Ja. Dus ik zeg ook altijd tegen Op 1, ik vind jullie leukste uitzendingen. Heb ik zelf ook een paar keer in een uitzending meegezeten. Ook met Johan Derksen nog bij Op 1. Dat je maar met 4 of 5 mensen aan tafel zit. Dat is genoeg. En dan kun je echt een gesprek met elkaar hebben. In plaats van, hij doet even zijn verhaaltje en hij doet vervolgens even zijn verhaaltje. En dat zie je ook bij VI. Daar steek je niet even kort jouw verhaaltje af. Het gaat van de hak op de tak. Ik heb er ook wel eens gezeten dat we over Biden zouden praten. En toen is Biden helemaal niet aan bod gekomen. Maar het ging over hele andere dingen. Maar ik vind dat prima. Want zo gaat dat in een kroeg. En dat is natuurlijk eigenlijk wat het is.
Ja. Heb je een ander antwoordje anders bij VI? Is je rol anders? Wat wordt er van je verwacht bij VI? Want je moet daar niet een heel wetenschappelijk verhaal afsteken, lijkt me toch?
Nou, soms kan dat wel hoor. Maar
heb je het gevoel, zit je daar anders dan bij Op 1 als Raymond zijnde?
Ja, bij Op 1 weet je dat er van je verwacht wordt om, ik zit dan natuurlijk vaak in die rol als duider, om even te duiden wat er is gebeurd.
Ja.
En om dat kort en bondig over te brengen. Het gaat vaak over één onderwerp. En dan weet ik, er zijn dan 10 minuten voor. Ik weet ook ongeveer welke fragmenten er klaarstaan. En dan hou ik me daar ook gewoon keurig aan. Want dat is zo besproken. En dat is voor de kijker dan ook wel zo duidelijk. Terwijl bij VI zit ik er veel meer van. We gaan plezier maken en gewoon een leuke uitzending hebben. En ik zit niet per se met iets wat ik dan wil vertellen. Ik heb wel vaak iets waarvoor ik dan kom. En het is dan vaak ook wel voorbereid. En dan staan er ook misschien wel een paar fragmentjes klaar. Maar wat ik al zei, ik reken verder op niks. Het gaat veel meer om de sfeer. En als het eerste 20 minuten van die uitzending alleen maar gaat over wat een van de mensen aan tafel bijvoorbeeld op het thuisfront heeft meegemaakt. Ruzie met zijn vriendin of er is wat op vakantie fout gegaan. Is dat ook prima. Want de sfeer is daar het belangrijkst. Dus ik zit dan vooral vaak op die barkruk dat ik denk, oké, we gaan gewoon een leuk uur uitzending maken. Ik probeer daar als het kan af en toe wat te duiden. Maar ook goed te luisteren naar wat er gezegd wordt. En af en toe even in te breken. En dat moet gewoon vooral gezellig zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik soms, als het over de verkiezingen gaat, of over mijn boek, heel inhoudelijk daar kan vertellen. Alleen daar heb je niet 10 minuten dan voor. Dat moet wel snel. Ik pak overigens wel eens 10 minuten. Maar dan zeg Johan, hou je bek even. het moet wel kort, hè?
Maar het is leuk om daar elke keer terug te keren.
Ja,
deze week
wel.
Twee keer een kijkcijferrecord boven de miljoen kijkers. Kijk even jou aan, dat is
ja,
knap, hè?
Dat is heel knap, ja.
Waar ik heel erg om...
Daar zitten ze bij SBS feest om te vieren.
Ja, ja, ja. Eindelijk een keer een programma boven met meer dan een miljoen kijkers. De allerleukste aflevering elk jaar weer vind ik als directeurtje langs komt, ja, als Sinterklaas. Dat was dit jaar geniaal.
Ja, echt fantastisch. Ja.
Maar bij Op 1 dachten ze dat ze dat ook konden doen. Met Jan Slachter, heb jij dat gezien, Kirsten?
Ja, daar was een slagpartij achteraf. Hè?
Wat was dat treurig, zeg. Ja, Marco Laurens, als ik...
Directeurtje,
is ongeëvenaard. Die is echt grappig. Denk misschien als die dan zijn hele kostuum en zijn vermomming aan heeft, dat hij zich misschien nog vrijer voelt. Het is echt gewoon bijna een halve cabaretier.
Ja, ik denk het. Want
ik wil daar even een correctie op doen. De allergrappigste, Hans Steeuwe bij Jiske Vet.
Ja, ja,
die
zeker.
Heeft natuurlijk de standaard neergezet van een chagrijnige,
die was heel leuk,
levensgevaarlijke Sinterklaas.
Blijft een klassieker.
Ja, dat blijft een klassieker.
En eigenlijk doen ze hem allemaal na, hè?
Nee, maar Marco komt wel echt in de buurt. Die is wel echt heel goed. Maar dat van Jan Slacht, ik weet niet waar dat over ging. Ja. Dat was een beetje terug.
Dat heeft hij volgens mij zelf ook wel inmiddels gehoord.
Ja, gehoord. Maar vindt hij dat zelf ook, denk je? Of denk je dat hij het nog steeds een succes vindt?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat Jan Slachter is natuurlijk in heel veel dingen heel goed. En in andere dingen moet hij misschien wat meer laten.
Ja.
Nou, die Marco heb ik een paar keer maar gezien, hoor, maar dan even achter de schermen. En dat is de indruk die ik van hem krijg, is een hele rustige man. Vaak zit hij gewoon even achter zijn telefoontje of hij is met een paar mensen in gesprek. Heel rustig. Heel vriendelijk, heel rustig. En ik denk inderdaad wat jij zegt, dat hij zich in die rol als Sinterklaas, maar dat zal iedereen hebben als je helemaal in die rol van Sinterklaas zit, voelt hij zich wat vrijer. En dan komt er een hele humoristische man naar buiten. En ik vind het ook altijd een van de hoogtepunten inderdaad van het jaar, die Sinterklaas-uitzending van hun. En dat geeft aan inderdaad, jij zei het ook al, hoe ver zijn natuurlijk verschillen van al die andere talkshows. Ze zijn wel een talkshow, maar het is meer een soort gevoel wat je bij die mensen hebt. Hè? Want er is geen andere talkshow denkbaar waarbij dan je uitkijkt naar, oh, dat Sinterklaas weer even langskomt, iedereen op de hak neemt. En dat moet je dus ook niet, en daar gaat Jan Slachter dus de mist in, moet je dus ook niet proberen te kopiëren.
Nee.
Dat is heel lastig. Wat ik wel vind, wat je kunt kopiëren, je hoeft hun programma niet 1, 2, 3 te kopiëren. En die sfeer is ook lastig. Maar neem bijvoorbeeld waar die talkshows vroeger allemaal mee begonnen waren. Met Barend en Van Dorp. Ik kwam Frits Barend laatst weer ergens tegen. En toen had ik het ook met Frits over. Dat toen ook met Barend en Van Dorp zaten er vaak maar 2 gasten. Je hebt de standaard 3 mannen. Frits Barend, Henk van Dorp en Jan Mulder.
Ja.
En vaak soms zat Frits Wester erbij als politiek duider. En dan was er een hoofdgast. En dat was het dan. Er waren 5 mensen aan tafel. En ik denk dat dat een veel betere formule is. Dan hoef je ook veel minder gasten uit te nodigen. Steeds iedere avond maar weer. Voor bijvoorbeeld RTL of Op 1. Ik zei het net bij Op 1. Je kunt ook met 4 mensen uit de voeten. Maar als je bijvoorbeeld naar Jinek kijkt. Die heeft dan Roelof Hemmen erbij gehaald. Ja, dan snap ik niet waarom ze Roelof Hemmen in een hoekje achter een bar zetten. Zet die man aan tafel. Zet misschien nog iemand aan tafel. Dat je iedere dag een soort trio vormt. Waarbij je misschien iemand hebt die meer duidt. En iemand die meer zijn mening geeft. En Eva die het dan aan elkaar praat. En dan zoek je 1 of 2 goede gasten bij.
Nou.
En dan heb je niet per se het format van VI gekopieerd. Want dat is heel anders. Maar dan creëer je denk ik wel een soort gezelliger huiskamergevoel. En dan zullen mensen zeggen van ja, maar Raymond probeert overal een show van te maken. En het gaat wel over het nieuws. Maar dan kun je nog steeds een heel serieus... Barend en Van Dorp hadden vaak 40 minuten lang een interview met 1 iemand. Ja, waar zie je dat nog? Tegenwoordig kun je als minister bij Op 1 aanschrijven of ergens anders. En door een spindokter gewoon eventjes gecoacht worden. Want je moet maar 10 minuten overleven en dan kun je weer naar huis. Waar zie je nog een goed interview van 40 minuten? Daarmee kun je ook onderscheiden van VI bijvoorbeeld. Nou, ik zie dat niemand doen.
Nou, eens, die tafels moeten tegenwoordig zo groot zijn dat er 16 mensen aan kunnen. Maar ik ben daar ook echt totaal geen fan van.
Zo is prima als 1 programma dat doet, maar waarom doen ze dat allemaal? Ik snap dat niet.
Ja
je zit te knikken.
Nou ja, ik denk dat het grootste probleem is dat ze bij VI een hele goede chemistry hebben. Wat ze natuurlijk weten van tevoren. Ja. En het gevaar is als je elke keer andere gasten uitnodigt, dat het doodslaat. Dus het gevaar is als je daar 2 gasten hebt zitten die een uur moeten vullen. En die ene gast is niet zo leuk. Ja. Die chemistry is er niet. Heb je een enorm probleem. Dus ze dekken zich in door met meer gasten daar te zitten. Ja. Zodat ze elk item...
Nou, zij
maar
ook
dat
echt...
komt omdat Eva Jinek dus alleen zit. Maar als je mensen hebt die daar iedere avond bij zitten. Ze heeft Roelof Hemmen al. Dus normaal, waarom zet je hem niet aan tafel? Dan is dat misschien weer wat makkelijker, denk ik. En,
Maar goed, dat proberen ze bij Op 1 ook. En ze hebben het geprobeerd met tafelheren. Wat ze natuurlijk in de vooravond doen. Dus ze proberen allerlei dingen. Het is helaas niet zo makkelijk als het lijkt. En het voorbeeld wat je geeft met Barend en Van Dorp snap ik. Maar dat is natuurlijk wel 25 jaar geleden.
Dat klopt.
Dus de tv is veranderd. En de aandachtspannen is veel korter van kijkers. Mensen willen snel een leuk verhaaltjes hebben. En het is al veel moeilijker afleveringen, bijvoorbeeld waar één gast heel lang is, doen ze heel af en toe. Hè, ja. Bij, die scoren niet altijd heel goed. Dus dat is ook, je moet dan echt een goede gast hebben. En mensen moeten dat ook leuk vinden. Want als ik niet geïnteresseerd ben in die gast, ben ik ook weg.
Nou, en jij hebt het over chemie. We moeten ook niet vergeten. En Johan Derksen zegt dat ook wel eens. Dat die gasten van VI ook jarenlange uitzendingen hebben gemaakt voor 100 of 150.000 kijkers. Ja. En die zijn gegroeid hierin. En daarom doen ze het nu al 20 jaar. Dus je moet mensen ook de tijd geven. Maar ik vind al in al, als je dat hele palet zo bekijkt van ons. Want mensen klagen vaak over die talkshows. Ik zou dus zelf wat minder gasten aan tafel zetten. Maar al in al vind ik het helemaal niet slecht. Want je kan dus voor dat gezellige kroeggevoel gewoon iedere avond bij VI terecht. Ik vind op één gewoon, als het gaat om gewoon serieus een aantal goede gesprekken voeren in een rap tempo, vind ik ze zelf heel goed. Ik schuif daar met plezier aan. Ja. Iedere keer. Ik zit zelf zelden bij RTL. Dus daar kan ik er wat minder over zeggen. Maar
kunnen we nu gewoon regelen, toch? Bij deze?
Bij deze.
Ja, wie doen. Weet.
Raymond Mens.
Raymond Mens met zijn boek bij RTL.
Renze kennen we ook nog.
Prima. Ja hoor. Ja.
Heeft Bo, hij
Bo vind ik heel fijn om naar te kijken. Ja. Dus ja, misschien ik daar eens naartoe moet.
Wij zijn grote fan van Bo. En Bo vind ik echt een hele goede presentator. En ik denk dat het RTL probeert om er juist een beetje tussenin te zitten. Die wil natuurlijk iets meer showy.
Maar Bo duurt te lang. Jinek trouwens ook.
Ja.
Dat moet een uur. En volgens mij vinden ze dat zelf ook wel. Maar heeft RTL gewoon gevraagd van maak dat tijdslot vol. Ja. Want VI is ook net lekker een uurtje.
Ja, nee, dat is lastig. Dat is budgetair is dat natuurlijk. Iets langer dan is het goedkoper.
Is in coronatijd ook gekomen met heel veel programma's dat ze die gingen rekken. Soms na anderhalf uur, twee uur.
Ook al primetime programma's zie je nu vaak langer. Anderhalf, twee uur. En dat is puur budgetair. Dus het is gewoon meer voor minder. Of althans, het kost net zoveel en dan doen we hem een half uurtje langer.
Ja, en als je vergelijking met die nieuwszenders wilt maken. Kijk, in een wereld waar veel mensen natuurlijk s'avonds lekker op de bank gaan streamen. Hè, gewoon The Crown gaan kijken of een andere serie. Wanneer kijk je nou echt nog reguliere televisie? In mijn geval is het voor nieuws en sport.
Ja.
En daarom zie je natuurlijk ook, en RTL heeft dat al veel langer gedaan met Boulevard, Editie NL en al die programma's. Maar dat je natuurlijk veel meer actualiteiten en praatprogramma's ziet. Met een heel klein beetje primetime, een soort amusementsprogramma. En SBS6 doet dat nu natuurlijk ook. Met 19:30 eerst hebben ze daarna maar een uurtje de familie Meiland of Gilles. En daarna komt er alweer een talkshow en daarna Hart van Nederland. En daarna gaan ze aan tafel weer doorpraten bij shownieuws.
Ja, en het is goedkoop, hè?
Maar het is ook.
Shows zijn relatief veel goedkoper dan een show maken natuurlijk.
Tuurlijk, maar het is, er is ook gewoon een publiek voor. Want daarom, tenminste dat is de reden waarom ik reguliere televisie kijk. Omdat ik even Johan wil horen, omdat ik even naar Bo wil kijken.
Half acht is niet zo'n publiek voor. Dat is maar 250.000, 300.000 kijkers.
Gaat dat dus niet beter nu met de nieuwe formule?
Nee. Dus dat in principe hadden zij in die vooravond natuurlijk sowieso al niet zulke hoge cijfers. Maar dat, dan was zo'n talkshow toch nog steeds goedkoper dan wat ze daar uitzonden. Maar het is,
ik vind het wel prettig, moet ik zeggen, 19:30. Ik heb er ook een paar keer. Ik zit er ook af en toe. Ik vind het een fijne.
Ik vond toen Johnny deed vond ik het niet zo goed. Maar ik ben wel heel, heel erg fan van Helene Hendricks.
Ja.
Ik
vind haar die doet het helaas maar 1 of 2 dagen.
Ja, maar ik vind haar ongekend goed.
En Sam Hagens gaat het misschien doen. Hè? Tenminste, dat hoorde ik.
Dat vind ik ook wel een talent.
Zeker, ja. Nou ja, die is. Ik heb dat ook wel eens tegen hem gezegd. Want ik spreek hem wel eens bij VI dan. Die is ontzettend scherp. Want ik vind hem een van de beste journalisten die er in Den Haag rondloopt. Dat vindt hij altijd nooit leuk als ik het zeg. Want dat is allemaal natuurlijk complimenteus. Maar ik meen dat.
Mm-hmm.
Maar hij heeft ook iets van warmte. Daarom past hij ook goed bij VI. Hij is ook gewoon... Ja. En dat denk ik dat dat voor een talkshow presentator een ideale combinatie is.
Ja.
Dus ik denk ook dat hij het heel goed kan.
Nou, benieuwd hoe dat gaat lopen. We zijn er alweer bijna. Maar we sluiten altijd de podcast af met een tip. Een serie of een film die je moet kijken. Ik zal wel even aftrappen. Dan kan jij nog nadenken over jouw... Ik ga iets doen waar iedereen het over heeft. En ik ben ze heel erg zat allebei. Meghan en Harry. Maar toch wil ik het zien.
Ja?
Ja.
Ik snap het niet zo goed. Want je hebt het over die documentaire. Hè, die je net...
Netflix.
Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom ze elke keer zo de stok in het hoenderhok gooien.
Nou ja, maar dit vind ik het fascinerende. Dus ik ben er helemaal klaar mee. De hele tijd die media opzoeken. En dan, en dan ze veroordelen. Maar ik zag die trailer. En ik wil het gewoon weten. Wat is het? Hoe zijn ze door die koninklijke familie tegengewerkt? Hè? Wat heeft de Queen achter de schermen georchestreerd? Ja, ik wil het gewoon zien.
Ze verwijt natuurlijk voortdurend het koninklijk huis van racisme. En Dave Chappelle maakte er een goede grap over. Kijk, die zei, je gaat naar het Engelse koninklijk huis. Die slavernij ongeveer hebben uitgevonden. En dan ga je ze beschuldigen van racisme.
Maar heel eerlijk,
wake up, girl.
Ik ben het met Jelle eens. Kijk, ik vind ook The Crown fantastisch. Ja. En ik heb toevallig een andere tip. Ik kom zo met een programmatip. Maar een boekentip is The Palace Papers.
Oh.
Heb ik op vakantie gelezen begin dit jaar. Over een Amerikaanse royalty journalist. Die dus eigenlijk de afgelopen 20 jaar of 30 jaar moet ik zeggen, van het Britse Koningshuis beschrijft. Eigenlijk na de dood van Diana. Hmm. Waarin de firm toch in de problemen zat. En er een soort reddingsoperatie onder leiding van de Queen is gekomen. En ieder hoofdpersoon, van Harry tot en met Meghan, maar ook Philip en Charles, diens leven vanaf eigenlijk halverwege de jaren 90, beschrijft zij tot en met nu. Hoe dat dan gegaan is, dat is super interessant. En al die inkijkjes, die maken dat leuk. En daarom ga ik inderdaad ook kijken naar Harry en Meghan. Omdat, ja, ik ben ook geen fan van beide. Maar je wil toch een beetje een idee krijgen wat er achter de schermen is gebeurd.
Ja, een soort van, hè, toch? Ja. Kijk je achter de schermen.
Maar heel eerlijk, als je twee afleveringen van The Crown had gekeken, dan had je als Meghan natuurlijk precies geweten waar je in terecht kwam.
Ja, en waarom
dus
je
zo naïef
doen.
Zo naïef. Ja, of wel moet doen, maar dan moet je erin opgaan.
En je steeds weer opnieuw dat vuur weer oppookt. Om te zeggen van, je woont in Amerika. Let it go, darling. Ja.
Kijk, ik ken haar vanuit Suits. En ik was heel erg fan van Harvey Specter. Dat was echt, dat was de grootste held uit de serie. En dan had je Rachel, dus Meghan. Daar was ze alleen maar aan het janken. En zo is het denk ik in het echt ook. Een beetje theatraal, irritant kind. Maar toch, in het begin had ik toch al medelijden met al dat gezeik, de manier waarop ze weggingen. Maar nu denk ik, ja, waarom blijf je het opzoeken? Ja, en er komt ook nog een biografie van
en
hem.
En soms kunnen ook dingen allebei
die
waar.
Komt er ook eraan.
Ja, die komt ook. Nou, soms kunnen dingen ook allebei waar zijn. Hè? Dus is zij racistisch bejegend? Ja. Is zij heel naïef? Ja. Proberen zij financieel een slaatje uit te slaan? Ja, want Harry heeft al gezegd dat van alle dingen die er over zijn familie dan zijn geschreven, komt The Crown misschien nog wel het dichtst bij daarvan in de buurt.
Ja,
niet zo gek als je een paar honderd miljoen dollar van Netflix krijgt, dat je dan The Crown verdedigt. Het is allemaal zo hypocriet. Weet je wel.
Ja, maar mooi gezegd. Dus dat is mijn tip. Ik ga hem kijken, ondanks mijn bezwaren, lekker daarop houden.
Ja.
En jij?
Nou ja, ik wist jouw tip niet, maar die van mij zit een beetje in hetzelfde hoekje, alleen dan een paar honderd jaar eerder. Voor het eerst hebben wij een tip, of wil ik een tip gaan geven van Viaplay, waar iedereen natuurlijk vooral kijkt voor de Formule 1, maar Viaplay heeft echt wel een heel aardige hoeveelheid
gaan ze sponsoren?
Series.
Dat jij zo...
Ze gaan niet mij jammer. Nog niet sponsoren, nog niet. Zij hebben een nieuwe serie, die heet The Serpent Queen. En The Serpent Queen is een prachtige serie, dat gaat over Catharina de Medici, en dat was een van de beroemde familie de Medici, de Italiaanse familie die ongeveer de half Europa heeft bevrucht, zou ik maar zeggen. Want allemaal mensen zijn daarvan afkomstig. En zij stond bekend om dat zij al haar vijanden vergiftigde in de 16e eeuw. En is daarmee ongeveer de machtigste vrouw van Frankrijk geworden in de 16e eeuw. En het is een hele mooie serie. En het is ook een spannend verhaal. Het is op waarheid gebaseerd. Het is weer eens wat anders dan de Queen. Dit was wel een pittige Queen met al haar vergiftigingen. En Barry Atsma speelt ook nog een rol erin als edelsman. Dus dat is ook nog wel leuk. Maar het is gewoon een heel mooi gemaakte serie. En het is wel spectaculair natuurlijk dat zij de een na de andere ombracht met gift. Dus de Serpent Queen op via Viaplay.
Ook een keer gezellig.
Ja, voor de verandering.
Moord.
Ja.
Jij, Raymond?
Nou, ik had al als tip gegeven Morning Joe. Ja. Kun je ook gewoon op YouTube kijken. Dat programma duurt dus een uurtje of vier. Maar er verschijnt iedere dag een samenvatting van 40 minuten. En als je dan Amerikaanse politiek en media een beetje interessant vindt, dan kun je dus gewoon, wat ik zeg, die mensen aan tafel horen spreken. Gewoon 40 minuutjes. Ik kijk het vaak even bij het ontbijt. En dan ben je weer helemaal bij. Andere tip is op HBO Max. Real Time with Bill Maher. Bill Maher is een Amerikaanse komiek. Brak in de jaren 90 op televisie door met een programma dat heette Politically Incorrect. Die is wel democratisch, maar heeft een ontzettende hekel aan de woke gemeenschap in Amerika. Dus die kritiseert ook zijn eigen partij heel erg, maar ook Trump heel erg. En die heeft tegenwoordig een eigen programma, ook in het kader van, we hebben het net over die talkshows gehad, waarom lijkt alles zo op elkaar? Hij doet het wat anders. Hij begint met een soort stand-up opening over de actualiteit van die week. Daarna heeft hij een gast, daar praat hij dan wat uitgebreider mee. En daarna gaat hij met een panel wat doorpraten, heeft hij wat leuke rubriekjes en dan is het alweer klaar. Maar het is heel leuk, iedere vrijdagavond. En het is te zien op HBO. Maar nu we ook HBO Max in Nederland hebben, kun je daar natuurlijk ook iedere week op kijken. Hij is volgens mij nu even ertussenuit met de kerst. Het begint in januari of februari weer. En ik zou zeggen, ga dat eens kijken. Het duurt een uurtje, is echt grappig. En je krijgt ook nog wat actualiteit mee.
Dankjewel.
Real Time with Bill Maher.
Mooi.
Top.
Een keer inhoud in deze podcast.
Ja,
ook een keer
voor de verandering.
Raymond Mens, dankjewel.
Alsjeblieft.
Jij, Kirstjan, bedankt dat jij was. Altijd fijn, hè? Je uitleg.
Graag gedaan.
Volgende week dan zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over Guilty Pleasures. dating shows. Guilty pleasure dating shows.
Dating shows, ja.
Dus Kirstie Jan die het heeft over zuipende en hoerende en snoerende deelnemers. Ja, en wat alles, wil je nog meer?
En alles wat er omheen hangt. Hè? Dating, maar iets breder dan dating. Maar wel heel veel waar iedereen naar kijkt. Zeg maar.
Niemand weet het meer dankzij ons, maar gewoon luisteren. Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.